ik wilde showdanseres worden of ik wilde modeontwerpster worden. En het stom is, als je van tevoren zou zeggen, we gaan creatief werken, zegt iedereen, heb ik totaal geen zin in.
Ja.
Dus ja. Het is ook de kunst om daar de nadruk niet zo hard op te leggen dat het echt een knutselsessie wordt.
Nee.
Maar juist de verdieping waar wij het nu over hebben. En wat ik ook heel mooi vond is, wat jij ook zegt, de stilte mag er zijn als iemand verdrietig wordt.
Ja.
Maar om ook het verdriet niet afnemen van iemand.
Nee. Wat leuk dat je weer luistert naar de Facilitator podcast. Ik ben Jeroen Blijsie. Met leuk nieuws, want ik spreek nu in een van onze nieuwe microfoons. En die hebben we aangeschaft om een nog betere geluidskwaliteit te leveren. En mogelijk hoor je ook een verschil straks tussen wat je nu hoort en het interview. Want dat is nog met de eerdere microfoon opgenomen. En wil je trouwens meer weten over het faciliteren? Kijk eens eventjes op focusfacilitators.nl. Maar voor nu, veel luisterplezier. En in deze aflevering spreek ik met Jocelyn Rebbens. En zij is de linking pin tussen de commercie en marketing en HR en talentontwikkeling. En dat doet zij vanuit verschillende rollen als trainer, facilitator, coach, keynote speaker enzovoort. Dus dat is wat ze ontzettend leuk vindt. En Jocelyn, je zit al tegenover mij. Welkom in Amersfoort.
Dankjewel.
Fijn dat je helemaal uit Breda hierin bent gekomen. Vul rustig aan over jouzelf. Wie is Jocelyn Rebbens voor de luisteraar?
Ja, leuk, dankjewel. Jij had het net over economische psychologie, dat mijn achtergrond is. Ja. Maar dat was niet mijn droom. Als je het hebt over wat is je droomrol later of droomjob.
Ja.
Ik wilde showdanseres worden of ik wilde modeontwerpster worden. En ik had teken- en kunstgeschiedenis als 8e examenvak.
Ja.
Maar beide ben ik niet geworden. Maar het voordeel daarvan is dat ik heel graag creatief werk en met creatieve werkvormen aan de slag ga, waar ik straks nog iets over vertel.
Ja.
Maar ook dat ik daardoor een soort van verlegenheid heb overwonnen om zelf voor groepen te staan.
Ja. Was je verlegen in het begin? Of
Als klein kind was ik heel verlegen.
Mm.
Ik wilde niet bij Sinterklaas op schoot.
Oh.
Ik wilde niet in de spotlight staan als ik jarig was.
Ja.
En dat heb ik wel overwonnen door daar doorheen te gaan en het
mooi.
Te doen. Ja.
Ja. Wat mooi. Nou, dat heb je mooi in die jaren geleerd.
Ja.
Top. Want je bent begonnen in de consultancy.
Ja.
En later ben je vooral met groepen gaan werken. Als trainer, coach, facilitator. Wat doe je allemaal op dat vlak? Je staat regelmatig voor groepen. Vertel.
Ja, het is superleuk. Ik ben iemand die van variatie houdt. Dus ik dacht toen ik begon met mijn eigen bedrijf 17 jaar geleden van, nou, ik ga coaching doen en dan één op één.
Ja.
Om mensen echt samen in hun kracht te zetten, maar ook zelf te laten ontdekken waar hun potentie zit.
Ja.
Want ik hou er heel erg van om vuurtjes op te stoken,
persoonlijke
vuurtjes. Maar ik ontdekte al snel dat ik de energie van groepen ontzettend leuk vind en ook nodig heb om zelf ook weer te groeien daarin.
Mm-hmm.
Dus het is een mix geworden tussen groepsessies. Het is een mix geworden tussen, je zei het al mooi, keynotes.
Ja.
Ook seminars en congressen. Maar ik vind de combinatie vooral heel leuk om met mensen te bouwen aan hun ontwikkeling.
Ja.
Dus ik heb ook een aantal traineeships of talentprogramma's die ik mee bouw en begeleid op dit moment.
Ja, leuk. Wat een enorme variëteit. Dat spreekt mij wel aan. Ik ben ook zelf zo'n duizendpoot van groepen. Ik vond het ontzettend leuk om in verschillende rollen met groepen bezig te zijn.
Ja. Het houdt je ook heel scherp, hè?
Ja. Ja.
Het geeft jezelf ook gelijk een soort spiegeltje van wat werkt bij de deelnemers, maar ook wat doe ik daarin en wat is de wisselwerking daartussen?
Ja, en wat werkt voor grote groepen, wat werkt voor kleine groepen? Waar we het in ons voorgesprekje al even over hadden, vind ik interessant om aan te stippen. In de loop van je loopbaan, je wordt steeds volwassener, je krijgt steeds meer ervaring. Je gaat steeds meer leunen op je eigen authenticiteit in plaats van je slides en je PowerPoint en je presentaties.
Ja.
In het begin heb je dat nodig. Hoe is dat bij jou gegaan?
Ja, dat is een hele leuke. In het begin leek het alsof ik een handout aan het beamen was met enorm veel tekst en modellen.
Ja.
En dat is helemaal verschoven in de richting die gewoon bij mij past. Ontzettend veel beeldmateriaal, veel foto's. Juist soms foto's die wat paradoxaal lijken bij het thema wat we bespreken om mensen te triggeren.
Ja.
En ik vind het heel leuk, misschien heb jij daar ook lering in gedaan. Petja Kucha werkt natuurlijk heel veel met beelden.
Ja, zeker. Hè?
20 beelden in een minuut of 6, 7.
Ja. Ja.
En dat heeft mij ook heel erg aan het denken gebracht van, nou, ik wil het ook anders gaan introduceren. Dus er zit nog zeker een model in of soms een aantal tips.
Ja.
Maar heel veel visueel. Maar,
ja, en veel minder expliciet dat model, dat komt in de loop van zo'n sessie. Komt dat dan voor en gaan mensen erin zitten in plaats van dat ze het heel erg mentaal tot zich moeten nemen. Meer tot het hart en de buik, zeg
toepassen,
maar.
Toepassen, ja.
Ja, ja. wat mooi. Ja. Mooi, hè? Dat leuk is echt dit, leuk. Hè? Ik vind het zelf ook erg leuk om daar te zijn en dat te kunnen. En geen uren aan je draaiboek en je, of je slides te werken. Nee. Dat is wel.
Ik word altijd zenuwachtig als een klant zegt: heb je voor mij een draaiboek? Ja. Omdat ik zelf weet hoe ik uitkom in de timing en waar ik mee kan spelen qua tijd.
Ja.
Met welke vorm. En dat is natuurlijk ook ervaring uiteindelijk.
Ja. Maar we hebben het wel nodig gehad.
Ja.
De tijd dat ik in Excel en PowerPoint uitgebreide draaiboeken maakte, is wel ontzettend nodig geweest. Ja. Want daardoor krijg je gewoon de ervaring die je nodig hebt om het wat losser te doen en meer te focussen op de groep in plaats van het ding wat je aan het doen bent.
Ja, en mij heeft bijvoorbeeld in de coronatijd het leren vaardigheidstrainingen geven via Zoom bijvoorbeeld of via WebEx, heeft mij enorm gedwongen om weer even terug te gaan naar die basis.
Ja.
Van hoe leren mensen als ze een dag, want dat was wel het geval, online aan het trainen zijn.
Ja. Ja.
En de eerste keer klotsen de oksels van de zenuwen. Maar ik heb al mijn programma's omgebouwd tot de kern van een stukje theorie.
Ja.
Breakouts met interactie en opdrachten en dan een reflectie en een koffiepauze.
Ja.
Nou, en de eerste keer, ik weet nog goed, het begon om 10 uur. Het zou van 10 tot 4 zijn. Iedereen zei, dat is veel te lang. Ja. Nou, en iedereen zei aan het eind, we hebben nog energie over en we hebben nog zin om door te gaan. Nou, ik was zo blij, maar ik was zo zenuwachtig van tevoren.
Moeten we allemaal een keer meemaken. We hebben het allemaal moeten meemaken in de coronatijd. Ja,
ja, veel van geleerd.
Ja. Hey, de luisteraar weet wie je bent. Je passie, je energie. Ik zie het aan je ogen. Het is zo leuk om je tegenover me te hebben. En ik las ook van de week een leuke quote trouwens van Remco Klaassen. De PowerPoint is de rollator van de presentator. Ja. Ik onderschrijf dat helemaal. Je moet juist het met groep doen en lekker interactief. Over interactie gesproken. Mensen, de luisteraars zijn gek op werkvormen.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen? Wat zijn dingen die in jouw praktijk gewoon lekker werken?
Ja, leuk dat je ernaar vraagt, want ik moet daar echt even zelf een soort focus in aanbrengen, omdat ik het juist leuk vind om nieuwe werkvormen weer te adopteren zelf.
Ja.
Maar welke voor mij echt heel goed werken is, die hangt aan de vraag, weet je hoe mensen over jou denken of naar je kijken in je organisatie, of denk je dat je het weet? De toetsing van de oprechte feedback, daar heb ik heel veel mee gewerkt en nog steeds op basis van persoonlijke merkwaarden bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus ik laat mensen voorafgaand aan een sessie, of het nou een congres is met een paar honderd man, of een MT wat met elkaar de verdieping in moet, echt ophalen hoe mensen naar hen kijken. Maar niet alleen zakelijk, maar ook privé.
Ja.
Om vervolgens te kunnen gaan kijken op basis van die merkwaarden, heb je nou een realistisch beeld van jezelf?
En dat doe je dus aan de hand van merkwaarden.
Ja.
Dat snappen mensen wel.
Ja.
Hoezo merkwaarden?
Nou, ik kijk heel erg naar het thema zichtbaarheid bijvoorbeeld. Van hoe sta jij te boek bekend in je organisatie en daarbuiten of bij klanten.
Ja.
Persoonlijke zichtbaarheid is een hot thema waar ik nog steeds heel veel aan in werk.
Mm-hmm.
En ik noem het ene keer personal branding, dan reputatiemanagement.
Ja, ja, maar het gaat om jouw eigen verhaal.
Precies.
Wat straal je uit? Hoe wil je uitgestraald worden?
En klopt dat dan met wat jij denkt dat je uitstraalt? Dus je moet ook je eigen identiteit ook zelf in die merkwaarde weten vast te leggen.
Ja. En hoe doe je dat dan in die werkvorm? Wat doe je dan in sessies?
Vooraf krijgen mensen een format van mij, waarop heel veel verschillende merkwaarden staan.
Ja.
En ik koppel maar meteen in, het zijn over het algemeen positieve merkwaarden.
Ja, natuurlijk.
Want niemand verkoopt zich met een hoop chagrijn of negativiteit. Dat is het verbeterpunt later.
Ja, ja.
En die mogen ze uitzetten. Die mogen ze van mij gebruiken, ook in hun teams daarna nog. En die brengen ze mee terug. Dus al die input die ze krijgen op die merkwaarden, waar mensen er 5 van mogen omcirkelen.
Heb je een voorbeeld van een merkwaarde? Kun je daar iets over schetsen?
Bijvoorbeeld toegankelijk is er één.
Ja.
Eentje is bijvoorbeeld ook spontaan.
Ja.
Die hangt er dicht tegenaan. Intelligent kan er één zijn.
Ja.
Maar ook verbindend.
Ja.
Eigenwijs.
Ja.
Maar vind ik een positieve. Want ik vind dat dingen niet voor zoete koek aannemen.
Ja.
Dus zo zijn er een stuk of 50 waarden waar mensen uit mogen kiezen.
Ja. Ja.
En omdat ze het niet zelf hoeven te verzinnen, krijgen ze veel meer feedback terug. Omdat die lijst daar al bij zit.
Ja, dat is makkelijk.
Ja, en het is laagdrempelig.
Ja. Ja.
En je krijgt vaak de vraag terug, wil je het dan ook voor mij doen? Ik vind het wel interessant.
Ah, oké. Okay.
Dus het heeft ook nog een wisselwerking op de relatie.
Met elkaar in gesprek over de merkwaarden.
Ja. Plus, ik zeg, vraag ook mensen met wie jij misschien niet zo goed door een deur kan.
Ja.
Of waarmee je mot hebt gehad. Want als je bijvoorbeeld mensen vraagt waarmee jij minder goed in de communicatie zit, spannend om te vragen. Maar meestal valt het reuze mee wat het beeld is.
Dus er wordt mensen, zou je kunnen zeggen dat de mensen ook een beetje angst overwinnen om met elkaar over het persoonlijke te hebben?
Yes.
Ja.
Want de vraag is altijd, evalueer je je samenwerking? Ja, ja, op de inhoud.
Ja.
Maar evalueer je op de persoon? Hoe vinden jullie dat het gegaan is tussen ons?
Ja, ja.
Nou, niet altijd.
Ja, beetje spannend, maar we gaan het er wel over hebben.
Precies.
En als je dat zeg maar praktisch maakt, dus mensen, de mensen hebben vanuit die lijst van 50 merkwaarden kunnen kiezen.
Ja.
Ze hebben 3 merkwaarden gekozen, komen daarmee de sessie in. En ze gaan in gesprek. En dan?
Nou, als het goed is, komen ze met een stuk of 8 formulieren terug.
Ja.
En gaan we kijken van, oké, is er een verschil tussen hoe jij naar jezelf kijkt, je eigen formulier, en de 8 of 9 of hoeveel je er ook terug hebt van jouw omgeving?
Oh, het is een soort van 360 zo?
Yes, het is een 360.
Aha.
En is er een onderscheid zakelijk-privé? En wat herken je daarin?
Ja.
Zit er een in die jou verrast? Kun je die plaatsen?
Ja.
Bijvoorbeeld iemand die veel behoudende waarde heeft gekregen en die heeft ergens avontuurlijk staan.
Ja.
Ja. Kun je die voor mij vertalen? Nou, misschien wel, want mijn beste vriend weet dat ik graag reis en daarin met de rugzak niks boek van tevoren. Ja. Maar dat weten mijn collega's niet.
Nee, dan wel. Dat herkennen ze überhaupt niet. Want zodra ik de draaideur van het kantoor binnenloop, ben ik een heel ander persoon. Ik heb dat letterlijk een keertje van iemand gehoord, inderdaad, die werkte bij een overheidsorganisatie. Die zei, Jeroen, buiten ben ik vrij.
Ja.
Binnen, ik ga de draaideur door. Ik verander
ter
plaatse in niet zo die avonturier, of niet de muzikant, of niet de weet ik, het is jaren geleden. Dat is een interessante, hè? Want je neemt jezelf mee.
Precies.
Ja. Ja.
En de vertaling daarna kan op meerdere manieren zijn dat ik vraag, wat zou je nou mee kunnen nemen van of de privépersoon naar je werkcontext, wat jouw team of jouw mensen juist veel meer inspireert.
Ja, ja.
Want soms stuur je geen mensen aan, maar ben je wel coach van de voetbal van je dochter of je zoon. Ja. En daar heb je totaal niet over nagedacht, dat je die skills ook in huis hebt.
Ja. Het zou zomaar wat moois kunnen opleveren, die gesprekken en van richting de toekomst van een team.
Nou, als ik kijk naar de evaluaties, dan zit daar vaak de omslagpunt in waar ze heel enthousiast over zijn en echt hele diepe gesprekken met elkaar hebben.
Ja.
En ze nemen het naar een andere werkvorm mee in de middag, in de moodboard. Want daar vraag ik ze ook nog naar hun persoonlijkheid en een aantal voorgestelde vragen, waar die waarden weer terugkomen.
Oké, en hoe ziet... Oké, dat is een mooie stap. Want ze, in de ochtend hebben ze dan die gesprekken gehad.
Ja.
Lunch, moodboard. Hoe gaat dat met het moodboard?
Nou, van tevoren krijgen ze wel iets toegestuurd. Een aantal denkvragen in de richting van... wat is je persoonlijke doel met jouw carrière of met jouw eigen pad?
Ja.
Welke waarden helpen daarbij? Wat krijg je terug uit je omgeving? Maar ook, hoe wil jij het verschil gaan maken? Juist met die waarden die wij misschien minder vaak zien.
Ja.
Dus ik stel een aantal vragen van tevoren op in deze context. En daar gaan ze een persoonlijk verhaal over delen. En je merkt, omdat het aan het einde van de dag is en mensen al een aantal verdiepingsgesprekken hebben gehad, dat daar hele persoonlijke stories uitkomen.
Ja.
Ondersteund visueel.
Ja. Ik ben gek op visueel.
Ja, dat dacht ik wel.
En stel, ik zou aan het eind van zo'n sessie de zaal binnenlopen. Zo even per ongeluk. Wat zie ik dan? Hoe zien die moodboards eruit?
Super verschillend.
Ja.
Ik heb ooit een directie gehad bij een verzekeraar. Die hadden 4 foto's en pepermuntjes geplakt.
Ja.
Andere mensen zijn woorddenkers. Dus die hebben heel veel quotes en teksten.
Ja.
Bij anderen zitten er 10 familiefoto's bij. En allerlei andere lifestyle foto's. Het varieert enorm.
Fantastisch.
Maar dat is zo leuk, want daar herken je ook de denk- en leerstijl van iemand aan zijn of haar moodboard.
Ja, ja. Op een afstand zie je het al.
Dus dan kan ik soms ook tips meegeven hoe zij in hun werk makkelijker strategische plannen bijvoorbeeld kunnen vertalen.
Ja.
Ben jij een beelddenker? Denk eens aan mindmapping. Ben jij iemand die echt visualiseert met foto's? Pak veel meer beeldmateriaal.
Ja, ja. Dat is veel natuurlijker manier van communiceren eigenlijk. Waar ze zich op dat moment meer van bewust zijn. Dat is wat ik wil
zeggen. En die blijft plakken.
Ja.
Want als we het over brein hebben, kleur, symbolen, en daar weet jij veel meer van dan ik. En foto's, die raken veel meer in je gemoedstuk.
Precies. En daarbij inderdaad het verhaal. Want je kunt een fantastisch moodboard maken, wat voor visualisatie dan ook. Maar uiteindelijk moet je het gaan vertellen.
Precies.
En dat vertellen leidt weer tot een gesprek, tot een dialoog. Ja, dan ben je er eigenlijk.
En dan is het leuk dat de deelnemers mee mogen doen met de feedbackronde.
Ja.
En die kunnen bijvoorbeeld ook tops en tips. Hè? Ik wil altijd eerst de complimenten. En dan, wat mis jij bijvoorbeeld in dit verhaal? Ja. Wat jij wel gezien hebt vandaag?
Ja, in het kleine individuele gesprek van, hey, ik heb dat van jou gehoord, maar vertel het maar eens eventjes tegen de groep.
Die zijn zo mooi, maar het zijn ook best wel emotionele gesprekken soms. Ja. Er komt echt iets authentieks naar boven en dat vind ik echt geweldig.
Ja, mooi hè. Ik bedenk aan een situatie waarbij ik ook zoiets deed.
Met het tekenen. En de mensen hebben een soort van levenslijn getekend. Ja. En ook alle plenaire presentaties. En de eerste presentatie, die persoon begon niet te vertellen. Die begon met huilen.
Ja.
Nou ja, ik kijk nu naar kippenvel. Ja. Ja, het is echt zulke mooie verhalen. En mooi. Wat hebben we mooi werk, hè?
Nou hè. Ja, en het stom is, als je van tevoren zou zeggen, we gaan creatief werken, zegt iedereen, heb ik totaal geen zin in.
Ja.
Dus het is ook de kunst om daar de nadruk niet zo hard op te leggen dat het echt een knutselsessie wordt.
Nee.
Maar juist de verdieping waar wij het nu over hebben.
Ja, zeker. En nog even over die situatie van net, hè. Die persoon begon met huilen. Ik dacht van, wat doe ik?
Ja.
Je zit daar, moet je voorstellen, die persoon stond voor de groep. Heel kwetsbaar. De collega's, man of 7, 8, om haar heen op de stoel. En stilte. En ik dacht, wat moet ik? Dus ik ben opgestaan. Ik ben naar haar toegelopen. Ik heb een dikke huk gegeven. En traantjes uitgeveegd. En toen kon ze het verhaal echt beginnen.
Ja.
Ja, het is zo mooi. Ik vind het zo waardevol. En eervol ook om daar te mogen zijn en dat te mogen begeleiden. Ja, fantastisch. Mooi.
Ja, en dat is ook weer mooi wat jij zegt over emotie. Hoe ga je daar als trainer, facilitator mee om?
Ja.
Daar leer ik ook weer heel veel van. Een trainingsacteur, regisseur, waar ik ook veel mee samenwerk in trainingen over psychologie en emoties, die ik ook geef. En wat ik ook heel mooi vond is, wat jij ook zegt, de stilte mag er zijn als iemand verdrietig wordt.
Ja.
Maar om ook het verdriet niet afnemen van iemand.
Nee.
Ik heb ook geleerd dat troosten soms heel averechts kan werken en je eigenlijk het jezelf groter maakt dan de ander die het verdriet heeft.
Ja.
Dus als iemand merkt, ik kan het dragen en zelf daar doorheen weer komen.
Precies.
En dan een verhaal
dat
vertellen.
Is veel sterker dan, och, helemaal niet. Hier heb je een zatdoek, glaasje water, gauw door.
Dat is verschrikkelijk.
Nee,
En het is wel heel leuk, de schrijvers van het boek Bami Schijf, die hebben laatst een superleuk artikel gepubliceerd waar ik heel blij van werd.
Ja.
De grootste 80% zeg maar, van problemen in organisaties tussen mensen en teams kun je fixen door eerst het valideren van emoties. Het mag er zijn, ik hoef het zelf niet zo te ervaren.
Nee.
Maar daar de aandacht voor hebben, eigenlijk na 90 seconden kan iemand alweer schakelen.
Ja, ja. En dat moet je vooral aan die persoon er zelf over laten.
Ja.
En gewoon er zijn, luisteren, misschien een knuffel. Meer hoef je eigenlijk niet te doen.
Nee.
In de stilte mag er gewoon zijn.
Ja.
Laat het gewoon gebeuren. Probeer het niet te repareren.
Precies, en niet kleiner te maken of jezelf groter te maken.
Ja.
Nee.
Leerzaam, hè?
Ja, mooi, hè?
Ja.
Ook voor ons, want het raakt ons ook natuurlijk op zulke momenten.
Zeker, absoluut. Ja, ja. Goh, fantastisch. Ja, ik ben er even stil van.
Ja.
wat mooi. Personal branding, je eigen merkwaarde met elkaar in gesprek. 360 graden feedback eerst. 'S Middags dan de collage, de moodboard maken en daarover in gesprek. Ja, je kunt zo een hele mooie dag vullen met een team. Als je een teambuilding doet, teamontwikkeling. Fantastisch, ja.
Ja, en er zitten, ik ben natuurlijk psycholoog. Ik wil dingen soms ook onderbouwen qua gedrag. Dus er zit ook heel vaak een gedragsstijlentest bij.
Mm-hmm.
Ik werk met LIFO, Life Orientations.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk Insights, je hebt DISC, je hebt allerlei mooie vormen.
Ja.
En voor mij is het veel belangrijker dat er een soort praatstuk ligt met een herkenning. Want mensen hebben het zelf ingevuld.
Ja.
Wat ik weer kan koppelen aan de communicatie van de inzichten.
Ja.
En die gebruik ik ook voor mijn leiderschapsprogramma's of voor MT's en organisaties die gewoon efficiënter willen samenwerken met elkaar.
Ja.
Maar niet weten wat eigenlijk de voorkeursstijl is van iemand.
Ja. En zodra je dat meer weet, hebt meegemaakt letterlijk op zo'n dag, begint natuurlijk bij zelfkennis.
Ja.
Dat mensen zich er zelf van bewust zijn.
Precies.
En daarna dat te delen als team in openheid en kwetsbaarheid.
Ja, die is super. Ja. Maar ook dan komen de aha'tjes. Oh, daarom reageer jij zo op dit soort manieren van mij. Of daarom vind jij die mails irritant.
Ja.
Of en vul maar in.
Dus gedrag, probeer jou te herhalen. Maar gedrag wordt duidelijker waarom dingen gebeuren. En dat mag er veel meer zijn dan van, nou god, heb je die eikel weer. Weet je wel?
Ja, en niemand hoeft te worden zoals de ander. Dus waardeer eerst je eigen stijl en respecteer de ander. En kijk dan, hoe kun je bruggen slaan?
Ja.
Dus geef mensen vooral handvatten welke tekst of welke manier van benadering past dan?
Ja.
En wat vooral ook niet?
Precies. Ja. Mooi. Ja, ja. Zo bouw je echt een team. Gaaf, man.
Leuk, hè?
Ja, leuk.
Ja. Superwerk.
Hey, ik zou je eigenlijk deze vraag willen stellen. Het gouden moment. Mm-hmm. Waar denk je terug?
Ja, ik ga smokkelen. Mm-hmm. Ik denk eigenlijk aan meerdere momenten terug. Want ik zeg altijd bij de start tegen mijn deelnemers... als ik vandaag niet minstens één keer gelachen heb of vaker... Ja. mag je mij met kop en kont buiten zetten. Want dan doe ik niet waar mijn hart ligt.
Nee, ja.
Dus er zijn superveel mooie momenten. Maar als ik kijk naar de momenten die ik zelf spannend vind... en die dan uiteindelijk ontzettend goed evolueren door de dag... daar word ik heel blij van. En één voorbeeld is... Superleuk vorig jaar, een congres in Portugal mm-hmm. voor de mystery shopping agencies. Dat is een niche in de wereld. Mm-hmm. Voor Europa en Afrika mocht ik de aftrappende keynote doen.
Cool.
En ik was super zenuwachtig, want ik had het mega voorbereid met de Britse opdrachtgever. En nou, ik was daar en nou, we hebben de dag ervoor het draaiplan doorgelopen. Nou, dat liep goed. Ik ben niet bang om voor de groep te staan, maar je zit in een andere taal.
Zo.
En het is toch anders om een keynote in het Engels te doen... Ja. dan even te kletsen op vakantie.
Zo.
Dus ik leg de lat bij mezelf enorm hoog.
Ja.
Het voordeel was wel dat er allerlei niet-native speakers waren... uit allerlei landen. Dus uiteindelijk was mijn Engels supergoed.
Ja.
Maar ik vond het spannend aan de voorkant.
Ja.
En we gingen starten op dag 1. Nou, ik wist... Ik heb geen notes nodig onder de slides. Dus als ik een slide zie, mijn verhaal komt... Ja. en de interactie en de opdrachten voorkomen... Maar de voorzitter, die moest starten, die had wel zijn notes nodig... want die was minder goed in Engels en die vond het spannend.
Ja.
En hoewel de techniek zijn stinkende best had gedaan... stopte de techniek met de monitoren voor de speakers oh. op het podium.
Oh.
Dus 200 man in de zaal zat klaar. Ja, sorry, jullie monitoren doen het even niet.
En toen?
Ik werd rustig, maar wat ga ik dan doen? Dan ga ik dus... een soort helpende hand bieden aan de voorzitter. Dus ik ging hem helpen met briefjes maken.
Ja.
En na 7 by the bell, 1 minuut voor tijd, gingen de monitoren nog aan. Dus
oh.
En dan merk ik, oh, ik bleef heel rustig. Bij mij zit hem dan in het voorwerk.
Ja.
Nou, de keynote zelf ging gelukkig ook goed, want niemand kende mij. En ik was via de board zeg maar daar binnen gekomen.
Ja.
Ja, en ik heb het congres van mijn leven gehad. Daarna nog mensen die me bij allerlei sessies hebben gevraagd en... Ja, ik vond het superleuk.
Geweldig.
Dus MSPA is one of the biggest. Ja, cool. Superleuk.
Hele mooie ervaring. Hele ja. mooie ervaring. Ja, ik snap wel dat je daar met een grote glimlach oh. aan terugdenkt.
Ja, superleuk.
Ja, ja en tegenover dit mooie moment staat natuurlijk een ander moment... waarvan je zegt van, oeps,
yes.
het gebeurde. Ik heb ervan geleerd, maar liever was het niet gebeurd. Waar denk je nu aan?
Ik denk aan een sessie van, moet ik goed nadenken, 1 jaar of 10 geleden, denk ik.
Mm-hmm.
Dat ik voor een, ik moet maar even een medische opdrachtgever in het onderzoek een teamsessie zou gaan geven rondom enerzijds de gedragsstijlen, maar ook strategisch in de sessie, hoe kunnen wij samen slimmer naar projecten kijken. Dus het was ook een soort werksessie met een intro van mij op de gedragstheorie.
Ja.
En ik had intakes gehad met de opdrachtgever, met deelnemers. En ik zou ook nog even met de voorzitter van de Raad van Bestuur een gesprekje hebben.
Ja, nog even.
Nog even. Ben ik gaan doen.
Mm.
Ja, bij mij is het intuïtie, buikgevoel heel belangrijk in de samenwerking.
Ja.
En daar had ik twijfels over toen. Maar dat gesprek was nodig en dat was niet mijn opdrachtgever.
Ja.
Het waren de medische managers.
Ja.
Nou, dus die dag begint en die persoon zou wel daarbij zijn nog of langskomen... En wat merkte ik gedurende de ochtend van de training? Dat gewoon de visie niet duidelijk gecommuniceerd was. En daar was eigenlijk de voorzitter van de Raad van Bestuur wel voor nodig.
Ja.
Wil je 's middags strategisch naar projecten kunnen kijken?
Ja.
In de pauze kreeg ik van die man een fluistering in mijn oor... dat ik eigenlijk mijn opdrachtgevers terecht moest zetten.
Oh.
Over de visie-missie, terwijl dit totaal niet... dat hebben we ook besproken vooraf in de opdracht zat. Dus ik werd lichtelijk kokend en ik dacht, dat ga ik gewoon niet doen.
Nee.
Ik heb een onwijs goede band met die twee opdrachtgevers. Ze zijn supermooie mensen, hoe ze kijken naar hun team. Dus ik dacht, ik ga wat anders doen. Dus ik heb echt in de moment de voorzitter van de Raad van Bestuur naar de lunch voor de groep gezet.
Heel goed.
Die was not amused. Die ja. zei, ja, nu kan ik eigenlijk ook wel het tarief van die consultant vragen, toch? Dus dat was een sneer naar mij. Maar hij heeft het gedaan... Hij heeft gelukkig serieus genomen en de moeite genomen om een kwartiertje de visie, de toekomst, perspectieven ja. te schetsen.
Zo deed hij netjes.
Deed hij netjes, ja. daarna ging hij weg.
Ja.
Wij hebben super kunnen werken die middag. Maar ja, ik heb echt mijn irritatie geparkeerd. Ik vond het ook not done qua vertrouwen richting zijn managers.
Nee joh, dat gaat niet. Het is onmogelijk dat je dat...
Zoals, en ik ben netjes nog bij een drankje gebleven. En toen ik naar huis reed, heb ik de pook van mijn auto geteeld van boosheid. En nu komt hij 7 jaar later, had ik weer een gesprek met een van die managers voor een nieuwe vraag. Superleuk contact.
Ja.
En toen kregen we het daar nog even over. En toen zei hij, je hebt dit nooit laten merken. Ja. Zei, dat vind ik echt professioneel. Ik zeg, ik ben zo boos. Ik zeg, ik laat me er nooit meer voor lenen voor zoiets.
Nee joh. Nee, maar wel mooi opgelost.
Ja.
Want je hebt de verantwoordelijkheid. Ja. Je hebt geweigerd iets onethisch te doen.
Ja.
Je bent echt respectvol geweest naar de relatie die je had met die managers. En je hebt die voorzitter van de Raad van Bestuur in zijn rol gezet. Ook al wilde hij dat niet.
Ja.
En heeft tot wat moois geleid.
Ja.
Dus dat is wel heel...
Maar ik gevoel roept het nu weer op als ik het over heb. Ja. Ik vergeet het nooit meer.
Heb je die pook van je auto?
Ja, die heb ik weer vast. En die heb ik weer opgeduwd.
Maar je bent al thuisgekomen?
Ik ben heel goed thuisgekomen. Het metaal was er al.
Oh, ja. Zie je het zo voor me.
Ja.
Nou ja, fantastisch Jocelyn. Ik heb erg genoten van dit mooie gesprek. Laatste vraag. Heb je nog een tip voor de luisteraar?
Ja, die heb ik zeker. En gisteren kreeg ik nog van een deelnemer een hele mooie vraag over... wat doe je nou als facilitator als je nog geen ervaring hebt... maar je moet toch of presentaties gaan geven... of groepen gaan begeleiden vanuit je functie.
Mm-hmm.
Dus je bent geen trainer, je bent geen HR... maar je hebt gewoon mensen mee te krijgen.
Ja.
En wat doe je dan als mensen niet willen?
Oeps, dat is een spannende.
En vond ik een supergoeie vraag.
Ja.
Ik zei nou, toen ik net begon, dacht ik voor iedereen hard te moeten werken als facilitator. En dat iedereen er iets uit moest halen en ging ik harder lopen.
Ja.
Of nog meer proberen uit te leggen.
Ja.
Zeg, wat de kunst is dat jij gewoon, jij weet waar je het over gaat hebben. Jij weet het programma. Zorg dat je voorbereid bent. En ter plekke hebben de mensen die in jouw groep zitten ook een soort brengplicht.
Ja.
En een leerplicht, hè? Anders ben je daar niet.
Mm-hmm.
Dus laat de verantwoordelijkheid daar waar die thuis hoort.
Ja.
Dus jij kan alleen als facilitator verantwoordelijk zijn... dat je gewoon met enthousiasme je best doet... en het leuk vindt dat je daar bent.
Ja.
Vanuit al je oprechte intenties.
Ja.
Maar je kunt nooit iedereen naar de zin maken.
Nee, dat gaat niet.
En als je het al hebt met je opdrachtgever... dan heb je een ander gesprek te voeren... en is de vraag of je überhaupt moet gaan faciliteren daar.
Ja. Ja. Ja.
Dus blijf dan ook dicht bij jouw manier van... waarnemen, observeren.
Ja.
Welk vertrouwen heb je nodig met elkaar om daar een succes van te maken?
Dus eigenlijk blijf bij jezelf, bereid je goed voor, laat de groep het werk doen.
Ja, want dan kun je loslaten.
Ja.
En dat vind ik het mooie, dat ik dan ook beter kan kijken als facilitator naar gezichtsuitdrukkingen, non-verbaal gedrag. Daar haal je zoveel meer uit.
Ja.
En dan kan je daarop gaan schakelen, dan kun je gaan spiegelen.
Precies, dus sta je niet blind op je eigen verhaal. Maar kijk vooral naar wat de groep doet. En ik zeg ook wel eens, het zweet moet op de juiste rug staan.
Oh, mooi. Fantastisch. Die leen ik van jou.
Ja, precies.
Die is super.
Mooi, hè? Mooi.
Ja.
Jocelyn, ik vond het ontzettend leuk om vandaag met je te praten. Echt superleuk. Dank je veel voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan. Ik vond het super.
Weet je wat ik het leuke vind van het opnemen van deze podcast? Ik kijk iedere keer de gast recht in de ogen. En ook, Jocelyn straalde echt van geluk iedere keer als zij wat vertelde over haar werk. Echt heel erg mooi te zien. Ja, het is zonder beeld, maar ik dacht, ik geef het even door. Ja, en wat ik uit dit gesprek heb gehaald is dat het... Ja, ik vind het mooi om te zien hoe een meisje dat eerst toch wel verlegen was... en niet bij Sinterklaas op schoot durfde... via haar opleiding en creativiteit, laten we zeggen, tot bloei kwam als facilitator, als coach, als keynote speaker. En alsof het niks is voor grote groepen spreekt. Vind ik heel mooi om te zien. Ja, en haar manier van werken, het gaat over personal branding, het gaat over jezelf laten zien. Wat mij natuurlijk aanspreekt is dat zij veel met visualisatie ook werkt, hè, met Pitja Kucha, met moodboards rondom personal branding, merkwaarden en dergelijke. Dat zijn gewoon hele fijne manieren om te werken. En ja, ook een belangrijke les is dat als er emotie is, als iemand in tranen zit, laat het zijn. Gun de ander even het verdriet en ga niet met zakdoekjes direct lopen sleuren en glaasjes water. Laat het er even zijn. Dat is wel zo respectvol voor degene die dat verdriet heeft. Voor mij ook weer een belangrijke les. Ja, en vind je deze podcast leuk en interessant? Deel het vooral met anderen. Klik even op volgen, zodat je de volgende aflevering niet mist. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.